Handelingen, hoofdstuk 7. Neemt u uw Bijbel en lees mee. En de hoge priester zeide, is dat zo? En hij zeide, gij mannenbroeders en vaders, hoor toe. De God der heerlijkheid is verschenen aan onze vader Abraham, toen hij nog in Mesopotamië was, voordat hij in Haran ging wonen. En hij zeide tot hem, verlaat uw land en uw bloedverwanten en kom herwaarts naar het land dat ik u wijzen zal. Toen vertrok hij uit het land der Galdeën en vestigde zich in Haran. En nadat zijn vader gestorven was, bracht hij hem vandaar over naar dit land, waar gij nu woont. En hij gaf hem geen erfdeel daarin, zelfs niet één voet, maar hij beloofde het, hem en zijn nakomelingschap tot een bezitting te geven, ofschoon hij geen kinderen had. Vader, we bidden u dat we een zegen mogen ontvangen van deze bijzondere openbaring van u, deze morgen, tot eer en glorie van uw naam. Amen. Stefanus, daar staat hij dan voor het college van het Sanhedrin. Ze zijn eigenlijk helemaal in de war over hem, omdat hij straalt. Ze kunnen dat helemaal niet plaatsen. Maar even daarvoor staat er, in vers 15 van het vorige hoofdstuk, zijn gelaat straalde als een engel en ze staarden hem aan. En dan de hoge priester, die moet zich natuurlijk vermannen en die zegt dan zo... in schijnbare zekerheid, maar de onzekerheid voel je, is dat zo? Is dat zo, Stefanus? Zojuist hadden valse getuigen gezegd tegen het college dat Stefanus een man was die ondergrondse activiteiten deed, die heel de maatschappij omver wilde halen met zijn theorieën en dat hij de tempel niet serieus nam. Is dat zo? Stefanus. En dan begint Stefanus. Op een indrukwekkende wijze. En dan zegt hij, gij mannenbroeders en vaders, hoor toe. De God der heerlijkheid is verschenen aan Abraham. En misschien is dat wel een van de belangrijkste zinnen uit de Bijbel. De God der heerlijkheid is verschenen. Ten eerste dat woordje verschijnen. Verschijnen betekent dat er iets komt in je leven wat buiten jezelf is. Dat komt in je leven. Verschijnen. Dat is niet iets wat er is en wat zichtbaar wordt, wat je niet zag doordat je je omdraait of zo, maar dat is iets wat er voor jou niet is en ineens daar is. God verschijnt. God verscheen aan Abraham. En hoe verscheen God zich? De God der heerlijkheid. En dat is heel bijzonder. Ik wil met u de komende weken eens nagaan over deze heerlijkheid, die God der heerlijkheid. Vanmorgen wil ik met u kijken naar de weg die Abraham gegaan is en wat hij daar ontmoet heeft. En wat nu zijn bezieling was in zijn leven. En dan willen we de volgende keer eens kijken wat er gebeurde als hij in Israël was, in het beloofde land. Hoe hij op zoek gaat naar die heerlijkheid en die daar uiteindelijk vindt op een unieke wijze. Maar ook weer niet vindt, maar een ander vindt hem weer dieper. Ja. En dan wil ik met u verder gaan kijken hoe dat die heerlijkheid... dan op de tempel komt en hoe na jaren, 400 jaar ongeveer, die heerlijkheid weer weggaat. En hoe die heerlijkheid terugkomt in Jezus en hoe die heerlijkheid, hoe die er nu is en hoe die verwacht wordt. Maar de God der heerlijkheid heeft aan Abraham zich geopenbaard. Dat is heel bijzonder. Dus Abraham woonde in Ur del Chaldea. Hier heb je Israël zo, hier. Hier heb je Syrië, de hele beroemde stad Aleppo, u kent dat wel, die nu helemaal kapotgeschoten is. Een hele historische stad die in de Syrische burgeroorlog helemaal kapot is gegaan. Dus Abraham is hier vandaan vertrokken. We weten niet of hij zo vertrokken is, maar hij is er vast in Haran gekomen. Of dat hij zo gegaan is, maar dat doet er niet zoveel toe. Hij is niet zo gegaan, maar is ongeveer 1600 kilometer dat hij gereisd heeft. En hier... zegt Stefanus, is God aan hem geopenbaard. En toch, als je Genesis leest, Genesis 12 leest, lijkt het erop alsof God hem daar roept. En niet daar. Want in Ur der Chaldeeën lezen we in Genesis hoofdstuk 11 dat zijn vader Tamar, dat die hem aanspoort om naar Haran te gaan, om weg te trekken. Samen met Lot, zo lezen we dat. Maar Tera. En Tera nam zijn zonen Abraham en Lot, de zoon van Haran, zijn kleinzonen Sari, zijn schoondochter, de vrouw van zijn zoon Abraham, en deed hen wegtrekken uit Ur der Chaldeeën. Dus het lijkt daar alsof daar de vader, Tera, dat die opdracht gekregen heeft, die heeft ze dan naar daar gebracht, en God is daar aan Abraham verschenen. Maar Stefanus zegt, nee, God is ook daar verschenen aan Abraham. Daar is hij verschenen aan Abraham. En daar opnieuw, maar daar ook. En ja, dat vind ik ook prachtig, want dat betekent eigenlijk dat hier een samenwerking is tussen Abraham en zijn vader. Dat vind ik ook heel mooi. Dat een vader en een zoon samen Gods openbaring ervaren. Dat is toch iets prachtigs. En bij Abraham was dat ook zo. Dus Stefanus die geeft daar een uitleg aan door de Heilige Geest. En daar is in Ur der Chaldeeën is de God der heerlijkheid verschenen aan Abraham. Ja, en toen hij dat gezien had, kwam hij nooit meer uit zijn bed voor iets anders. Toen hij die God der heerlijkheid had ontdekt. Want dat lezen we in de Bijbel. Als je even iets verder leest, in Hebreeën hoofdstuk 11, zien we wat die heerlijkheid is. En dat is heel boeiend. Daar staat er in hoofdstuk 11 vers 8, door het geloof is Abraham, toen hij geroepen werd, in gehoorzaamheid getrokken naar een plaats die hij ten erfdeel zou ontvangen, en hij vertrok zonder te weten waar hij komen zou. Door het geloof heeft hij vertoefd in het land der belofte, in een vreemd land, waar hij in tenten woonde, met Isaac en Jacob, die mede-erfgenamen waren van dezelfde belofte, want, en daar komt die heerlijkheid, hij verwachtte de stad met fundamenten, waarvan God de ontwerper en bouwmeester is. Ja, dus Abraham kreeg hier een inzicht. De God der heerlijkheid is hem verschenen en God toonde hem een stad met fundamenten, die hij bouwde en die hij ontwierp. En niet een stad van mensen, maar een stad van God, vol heerlijkheid. Nu, die stad die wordt aan het einde van de Bijbel geopenbaard. U kent dat wel, dat hemelse Jeruzalem. En hij voerde mij, hij zegt, kom hier, ik zal u tonen, de bruid, de vrouw van het lam. En hij voerde mij weg in de geest op een grote en hoge berg en toonde mij de heilige stad, Jeruzalem, nederdalende uit de hemel van God. En zij had de heerlijkheid Gods in haar glans, geleek op een zeer kostbare gesteente, als op kristalheldere diamant. Die stad mocht Abraham hier reeds zien, aan het begin van de Bijbel. Dus de Bijbel is een boek dat gaat over een stad. Eigenlijk over twee steden. Een enorme concurrentie tussen twee steden. Want in Genesis hoofdstuk 12, waarin Abraham geroepen wordt om uit het gebied van Ur der Chaldeeën te komen, dat ligt in Babylon. En in Babylon, daar was in Genesis 11, kunt u dat lezen, de grote stad en de toren van Babel gebouwd. Dus er zijn twee grote steden in de Bijbel. Je hebt daar de stad Babylon en je hebt de stad Jeruzalem. Nu, dat is een geestelijke werkelijkheid. Dat is niet alleen de steden, maar dat is een hele cultuur. De cultuur van Babel of de cultuur van Jeruzalem. En we zullen met elkaar een ontdekking gaan doen wat nu de kern is van Babel en wat de kern is van Jeruzalem. Maar belangrijk is dat die twee steden, terwijl ze geestelijke werkelijkheden zijn, ook fysieke werkelijkheden zijn. Dus als Abraham hier in Israël komt, gaat hij op zoek naar de stad waar God wil wonen, Jeruzalem. En we zullen ontdekken, maar dat doen we de volgende keer, dat hij hier inderdaad al de plaats aanwijst waar Jeruzalem zal komen, waar God zal wonen. Pas David gaat die werkelijkheid maken, maar Abraham ziet dat reeds. Abraham heeft, zoals de Heer Jezus natuurlijk uitdrukt in Johannes hoofdstuk 8, reeds de Christus gezien. Ja, dat is schitterend om dat te weten. Niet denken dat de Bijbel zomaar geschreven is door mensen. Van begin af aan is dat geopenbaard aan Abraham. En Stefanus zegt, God is verschenen aan Abraham en het is de God vol heerlijkheid. Hij mocht een stad zien met fundament. Nou, als we nu de reis zien die Abraham maakt, of die nou zo gelopen is of zo gelopen is, dat weten we niet. Maar dan zien we dat hij bij Babylon komt. En we weten niet of hij daar gestopt is, maar ongetwijfeld heeft Abraham daar op een bankje gezeten en heeft hij gekeken naar die toren. Naar de toren van Babel. Daar is hij langsgekomen. En hij had in zijn gedachten de stad van God gebouwd. Door God en ontworpen door God. En hij keek naar een stad, naar een toren, gebouwd door mensen en ontworpen door mensen. En hij heeft het verschil indrukwekkend ervaren. En hij heeft gezegd, ik ga zonder te weten waar ik uitkom, ga ik met dat beeld in mijn hoofd van die stad vol heerlijkheid, met dat beeld ga ik verder. En hij ontdekte eigenlijk daar drie principiële verschillen tussen dat Jeruzalem en dat Babel. En het eerste verschil is dat Babel was een ruïne en Jeruzalem was een stad die nooit een ruïne zal worden. Dat is iets indrukwekkends. En Abraham wist dat. En hij zei, alles wat mensen doen, die stad is schitterend. Die stad is vol glamour en glitter. We zullen dat straks nog lezen. Die stad is het maximale wat mensen kunnen. Geweldige grote torenflats. Grote gebouwen met restaurants op 1000 meter hoogte. Op dit moment is er een plan om een gebouw te bouwen van 1000 meter met een restaurant erbovenop. Dat is indrukwekkend. Op dit moment staat er een van 890 meter hoogte zeker. Ja. Dat is allemaal Babylon. Mensen die dat doen. Maar dat worden ruïnes. Daar kunnen vliegtuigen in vliegen. Daar is haat. Daar is nijd. Daar is geen fundament. Daar is niet iets wat eeuwig is. Dat is tijdelijk. Abraham wist dat. Abraham, dat was een verschenen. Dat was onuitwisbaar in zijn ziel gegrift. Daar ga ik voor. Niet voor dat tijdelijke. Maar dat vergaat. Joris heeft het ons prachtig uitgelegd. En wat bijzonder, dat een jonge man die vragen stelt aan zichzelf. Ik vind dat schitterend. Dat is essentieel. Werken met het eeuwige, niet met het tijdelijke. Tweede grote verschil is, dat het fundament, die hebben geen fundament, dat heeft een fundament. Dat wat Abraham in zijn hoofd had, dat was een stad met fundamenten. U kunt in Openbaring lezen, die fundamenten. En die fundamenten, die hebben 12 fundamenten. Met de namen van de 12 apostelen. Dat is de waarheid waar Joris over sprak. Dat is het fundament. Dit is de leugen. Dit is Fata Morgana. Dit is allemaal een poging om God van de troon te stoten. Babel betekent eigenlijk, de oorspronkelijke naam is Bab-il, en dat betekent de poort naar de hemel. Poort naar de hemel betekent dat. En de mensen probeerden uit eigen kracht het paradijs opnieuw te pakken. Ze wilden als God zijn. En ze accepteerden niet de zondeval. Ze zeggen niks ervan. En dat gaat tot nu toe door. Heel de medische wereld, de medische wetenschap, wil het paradijs terug hebben. Wil onsterfelijkheid hebben. Accepteer de dood niet. Ze vinden het geweldig dat ze de leeftijd hebben laten opschuiven. Dirk Druilands, dat is de man die elke week in Knak 2 bladzijden schrijft. Hij is bioloog. Een van de laatste keren schreef hij dit. Die onnozele creationisten. Die geloven dat God alles geschapen heeft. Ach, we gaan daar geen vuil We gaan er geen tijd aan verkwisten. Want de toekomst is in de handen van de wetenschap en de techniek. Dat is de torenbouw van Babel. Als je de heerlijkheid van God gezien hebt, ga je dat zien. De wetenschap heeft ons uiterlijke comfort gegeven, ja, in België. Maar de wereld, de aardbol, is in nood. Door 30, 40 jaar ongebreideld te bezig zijn met techniek. De techniek heeft ons een communicatie gegeven wereldwijd. En iedereen wordt overspannen. Omdat het geen fundamenten heeft. Omdat het niet eeuwig is. Omdat we in nood zitten. De scholen kunnen het niet aan voor bijzonder onderwijs. Het is een groot probleem in ons land gekomen. Kinderen hebben geen relaties meer. En we zitten in grote nood, maar Dirk Bruiland ziet dat niet. Hij heeft de heerlijkheid niet gezien van God. Abraham zag dat. En die ging dus voorbij Babel en die heeft geweend over Babel. En die heeft gezegd, God, dit is een ruïne. Maar wat ik in mijn leven heb gekregen, is zoveel heerlijkheid. Dat is prachtig. Het derde wat hij daar zag, is dat die stad die hij ontvangen had van God, die hij gezien heeft, daar is God de architect van. En God is ook de bouwmeester daarvan. Niet alleen God de architect en wij de bouwmeester. Niet die fout maken. God is architect en de bouwmeester. Beide. Dat hij ons gebruikt, is puur genade. Maar daarom moeten wij bidden dat wij inderdaad gebruikt mogen worden door hem. En dat wij Gods woord leren kennen. Dan moeten wij in Gods woord leven. We moeten niet Gods woord zo nu en dan eens een keer een onderdeeltje van ons leven maken. Wij moeten in dat woord leven. Wij moeten in die geest leven. Als Abraham dat niet gedaan had, had hij die enorme weg niet gegaan. Want elke keer vroeg men aan hem, Abraham, waar ga je heen? Dan zegt hij, ik zal het niet weten. Abraham, ben je dom? Abraham was niet dom. Abraham was in zijn tijd een van de grote vorsten van Ur del Chaldea. Een zeer aanzienlijk man. Van heel hoog niveau. En hij ging. Want hij had iets gezien. En de vraag van morgen is. Heb je dat gezien? Heb je dat gezien in je leven? Of zeg je. Ik ben vastgelopen in mijn leven. En ik ben blij dat ik God kent. En hij haalt me weer los. En dan ga ik weer mijn eigen weg. Dan heb je het niet gezien. Dan maak je misbruik van God. Maar als je het gezien hebt, keer je je om. Straks een voorbeeld noem uit de Bijbel. Van een man die het zag. En zich totaal omkeerde. Alle glamour en glitter. Voor vuilnis hield. Omdat hij dit principe gezien heeft. Ja, het is indrukwekkend. Zo Abraham, die gaat dus op weg. En die heeft die verschillen gezien. Daar op dat bankje daarvoor bij Babel. Heeft hij gekeken naar die toren. Ja. En heeft hij het overwogen. Heeft hij gezegd. Ja, daar kom ik niet meer voor uit mijn bed. Ik ga voor dat eeuwige. Dat nieuwe. Daarvoor ga ik. En toen was hij natuurlijk daar. Is hij daar gekomen. Als je de Bijbel nu leest. Dan ga eens even naar Openbaring. Waar het eindigen zal. In Openbaring hoofdstuk 17 en 18. Komen we Babel terug. Komt Babel weer voor. Want dat is een principe. De Bijbel is beschreven tussen twee steden. Eindelijk is het een boek dat gaat over twee steden. Babel of Jeruzalem. En in hoofdstuk 17 lezen we over Babel. De cultuur van Babel. En een van de zeven engelen die de zeven schalen hadden, kwam en sprak tot mij en zeide, kom hier. Ik zal u tonen het oordeel over de grote hoer. Die zit aan vele wateren, met wie de koningen der aarde gehoereerd hebben. En zij die op de aarde wonen, zijn dronken geworden van de wijn haar roerij. En hij voerde mij in de geest weg naar een woestijn. En ik zag een vrouw zitten op een rood scharlaken beest, dat vol was van Gods lastelijke namen. En het had zeven koppen en 10 horens. En de vrouw was gehuld in purper en scharlaken. En rijk versierd met goud, edelgesteente, palen. En zij had in haar hand een gouden beker vol gruwelen. en de onreinheden van haar hoererij. En op haar voorhoofd was een naam geschreven, een geheimenis, het grote Babel, Babylon, moeder van de hoeren en van de gruwelen der aarde. Babel. Ja, dat is dus die stad, de geest van die stad. En dan even naar Openbaring 21 nog, om daar te zien dat diezelfde engel in vers 9, en er kwam een van de engelen, zeven engelen met de zeven schalen die vol waren van de zeven laatste plagen, en die sprak tot mij zeggende, kom hier, ik zal u tonen de bruid, de vrouw van het lam. En die voerde mij weg in de geest, op een grote en hoge berg, en toonde mij de heilige stad Jeruzalem, nederdalende uit de hemel van God. En zij had de heerlijkheid Gods, en haar glans geleek op zeer kostbare gesteenten, als de kristalheldere diamant. Twee steden, voorgesteld als twee vrouwen trouwens. De kern van die twee steden is de liefde. In Babylon is het de liefde. De liefde die bedreven wordt met ontrouw, met leugen en bedrog, waar Joris veel over gesproken heeft. Hoererij is dat geworden. De liefde die uiterlijk is, lichamelijk, zonder fundament, zonder diepe, vernieuwende kracht, zonder elkaar te kennen, zonder elkaar te eerbiedigen, zonder elkaar lief te hebben, zonder met elkaar de diepe erkenning te hebben van jij bent die, ik eer jou, ik hou van jou, ik wil je waardig behandelen, jij bent bijzonder, wat bijzonder ben je, hoe dieper ik je ken, het innerlijke, dat wat uit God is, dat hart. Maar bij de hoer van Babel gaat het om het uiterlijke. De hoer, de koningen hebben met haar gehoereerd. Ze hebben daar geweldige weelde door gekregen. Ze zijn daardoor misleid. Dat was een poort tot succes, een poort tot rijkdom. Maar geen fundament, geen waarheid, maar de leugen, bedrog, misleiding, vleeselijke begeerten, lichamen. In Babel, zo staat het er ook. Het is verschrikkelijk, maar het is wel zo. En de kooplieden der aarde weenden en bedrijven rouw over haar, omdat niemand meer hun lading koopt. Lading van goud, zilver, edelgesteente en palen van fijn linnen, purper, zijde, scharlaken. Allerlei welriekend hout, allerlei snijwerk van ivoor, allerlei voorwerpen van het kostbare hout. Van koper, ijzer, marmer, kaneel, specerijen, reukwerk, mirken, mirre, wierook, wijn, olie, bloemen, tarwe, lastdieren, schapen, lading van paarden. En wagens, en van lichamen, en zielen van mensen. De mens is een dier, op het niveau van dier, een veredeld dier. Dirk Drouwland zal het je zeggen, de mens is een veredeld dier. Geen fundament. Wij zeggen, nee. God, der heerlijkheid, is verschenen. En de mens is geschapen naar zijn beeld, groot, heel bijzonder. Een ziel. Dat de heerlijkheid van God alleen moet zien. Die heerlijkheid. Ja. Nou, ga je met Abraham op weg? Ben je in de lijn van Abraham? Ben je op weg naar Jeruzalem? Naar het hemels Jeruzalem? We gaan daar nog meer over spreken hoor. Over die heerlijkheid. Of ben je op weg naar Babel? Of zit je daar op de bank? Hier in de kerk te kijken daarnaar. En zeg je, goh, ik weet het eigenlijk niet. En blijf je daar zitten. Ben je niet op weg naar Haran, waar je de geweldige openbaring krijgt. Om door te trekken naar het land Kanaan. En Abraham deed dat. Nou, laat ons eindigen met even naar Daniël te kijken. Daniël, u weet, dat is de tijd van de ballingschap. En daar komen we iets heel bijzonders tegen. In Daniël hoofdstuk 4, dan gaat het om Nebukadnezar. de grote koning van Babel. De man die dus uitgebeeld wordt in het beeld als de God, als de koning van goud. Groter is er nooit geweest dan Nebukadnezar. Hij was het goud. En dan komt het zilver. En dan komt het koper. En dan komt het leem. Maar hij was de alleenheerser. Alle majesteit was in hem geconcentreerd. En hij krijgt dan een boodschap, een droom. Daniel legt het hem uit. En Daniel is een hele lieve man. Daniel is geweldig. In hoofdstuk 4 vers 19, als Daniel die droom ziet. En dan staat er in vers 19, toen stond Daniel, wiens naam was Belsazar, voor een ogenblik verbijsterd en zijn gedachten verontrustte hem. En de koning zeide, Belsazar, laat de droom en de uitlegging u niet verontrusten. Belsazar antwoordde en zeide, mijn heer, mogen de droom hun gelden die u haten en, wie, en zijn uitleggingen uw medestanders of tegenstanders. Ik vind het geweldig van Daniel. Daniel wist, hij had de stad met fundamenten in zijn hoofd. Die volgde hij. Hij bad. Ook al moest hij naar de leeuwenkuil. Hij liet zich niet misleiden door Babylon. Maar hij heeft de stad met fundamenten gezien. Daardoor was hij bereid te sterven. Omdat dat zo kostbaar was. En die Nebukadnezar, dat was de man van Babel. Maar als je de geest hebt die Daniel had, dan veroordeel je niet, zelfs niet Nebukadnezar. En moet je eens kijken hoeveel hij van Nebukadnezar houdt. Als Nebukadnezar die droom uitlegt aan David of aan Daniel, en Daniel krijgt van God de uitleg van die droom, is die verbijsterd. En dan zegt hij, o koning, dat uw vijanden dit mag overkomen, maar u niet. Want ik hou van u, koning. Gij zit wel in Babel, gij zijt het hoofd van Babel, maar ik hou van je. Ik hou van je met de heerlijkheid van de God die mij verschenen is. Ik heb je lief. En het is een bewogen man, Daniel. Niet een of andere man die met ellebogen werkt. Dat hoort niet in dat koninkrijk. Dat hoort niet bij Jeruzalem. Dat hoort bij Babel. Dat doet hij niet. Hij bouwt niet aan zijn eigen koninkrijk. God bouwt aan Daniel. God is de architect van Daniel. En hij bouwt aan Daniel. God doet beide. En Daniel is overgegeven. Die zegt, goed, Heer God. Wat u doet is goed. En dan vertelt hij van wat hem gaat overkomen. Hij zegt, Nebukadnezar, er gaat iets verschrikkelijks gebeuren in je leven. En dat lezen we in vers 28. Dit alles overkwam koning Nebukadnezar. Na verloop van 12 maanden, toen hij aan het wandelen was, op het koninklijk paleis in Babel. Daar heb je weer Babel. Babel was toentertijd het grote wereldwonder, met hangende tuinen, met indrukwekkende lanen, met onvoorstelbare heerlijkheden van mensen. Mooier is het nooit geweest. En Nebukadnezar heeft dat gebouwd. Toen nam de koning het woord en zeide, is dit niet het grote Babel dat ik gebouwd heb? Tot een koninklijke woonstede, door de sterkte mijner macht en tot eer mijner majesteit. Voel je dat? Ik heb het gebouwd door de sterkte mijner macht, tot heerlijkheid van mijn eigen majesteit. Nog was dit woord in des konings mond, toen er een stem nederklonk uit de hemel. U wordt aangezegd, o koning Nebukadnezar. Het koningschap is van u geweken. Men verstoot u uit de gemeenschap der mensen. En uw verblijf is bij het gedierte des velds. Gras zal men u te eten geven, als aan de runderen. En 7 tijden zullen over u voorbij gaan. Totdat gij erkent dat de Allerhoogste macht heeft over het koningschap der mensen. En dat geeft aan wie hij wil. Op hetzelfde ogenblik ging het woord aan Nebukadnezar in vervulling, en hij werd aan de gemeenschap der mensen verstoten en at gras als de runderen, en door de dauw van de hemel werd zijn lichaam bevochtig, totdat zijn haar lang werd als de veren der arenden en zijn nagels als die der vogels. Ja. Hij staat dan bij Babel zo, ziet daar die geweldige stad, die toren ook, En zegt dat, dat heb ik allemaal gebouwd. Dat is zo geweldig. Zo fantastisch. Ik ben geniaal. Ja, ik ben geniaal. Ik ben een genie. Ja. En dan zegt God, ho, 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 ho. Het is allemaal glamour en glitter. Het is allemaal onzin. Ik zal je eens wat doen. En God grijpt in en hij komt bij de beest. Hij komt bij de beest. En hij wordt een man die ja, krankzinnig wordt. Komt in de psychiatrie terecht. Dat zouden we nu doen, hè. Maar dan staat er in vers 34. Krijgt hij die verschijning die Abraham heeft gekregen. Die stad met fundamenten. Dat geweldige. En dan staat er, maar na van verloop van de gestelde tijd sloeg ik Nebukadnezar mijn ogen op naar de hemel. En mijn verstand keerde in mij terug. En dan komt het. Toen prees ik de Allerhoogste. En roemde en verheerlijkte ik de eeuwig levende. Ja, dat is de heerlijkheid van de eeuwig levende. Omdat zijn heerschappij een eeuwig heerschappij is. En zijn koningschap van geslacht tot geslacht. Ja, alle bewoners der aarde worden als niets geacht. Hij doet naar zijn wil met het Heer des hemels en de bewoners der aarde. En niemand is er die zijn hand kan weerhouden of tot hem kan zeggen, wat doet gij? Ja, ben je in dat koninkrijk? Ben je in die stad? Voel je je daar thuis? Is dat je ultieme verlangen? Die stad met fundamenten, die wil ik hebben. Daar wil ik wonen, niet in een andere stad. Abraham is dat verschenen, toen hij in Ur was. En toen hij in Haran was. Toen heeft hij dat gezien. En dat is die gevolgd. Wij hebben dat mogen zien. Toen ik 18 was, heb ik het gezien. Dat volg ik. En wat maak ik fouten? Maar maakt allemaal niet uit. Dit volg ik. Die heerlijkheid. De waarheid. De schoonheid. De glorie. De heerlijkheid van het kruis. De majesteit van Jezus. Die onvoorstelbare liefde. Die onvoorwaardelijke liefde, dat eindeloos opnieuw beginnen, dat thuiskomen, dat helemaal kunnen zijn wie je bent, dat is heerlijkheid. Geen maskers, geen toneelspel, vrij, inwendig, helemaal aanvaard, heerlijkheid. Als je dat gezien hebt, ga je voor niets anders doen, niets anders. En dan komt dat terug bij hem. En vers 36, dezelfde tijd dat mijn verstand in mij terugkeerde, keerde ook tot roem van mijn koningschap, mijn majesteit, en mijn luister tot mij terug. Mijn raadsheren en mijn machthebbers zochten mij weer op. Ik werd in mijn koningschap hersteld. Ja, grotere heerlijkheid dan vroeger werd mij geschonken. Maar dan, nu roem, verhef en verheerlijk ik, Nebukadnezar, de koning des hemels. Wiens werken alle waarheid en wiens paden recht zijn en die hen die in hoogmoed wandelen vermag te vernederen. Hij kreeg zijn heerlijkheid terug, maar niet meer, dit is het Babel wat ik gebouwd heb. Maar nu, dit is het hemels Jeruzalem, ontworpen door de Almachtige en gebouwd door de Allerhoogste. Geprezen zij zijn eeuwige naam. Laat ons bidden. O Vader, we bidden u dat we die heerlijkheid mogen meedragen in ons leven. Voor allen die, Heer, ons toevertrouwd zijn. Onze kinderen, onze kleinkinderen. O Vader, dat deze heerlijkheid het beginsel is van waar we vertrekken. Waar we onze keuzes maken. Waar we vergelijken, dat het niet de blindheid is, Heer, en verblinding door het schitterende licht van de glamour en glitter van Babylon, maar dat het de heerlijkheid is van U, die de waarheid bent. Waarheid en getrouw, dat is het, Heer, en daar willen we voor gaan, ook als gemeente, niet met uiterlijk vertoon, maar met innerlijke kracht door het kruis van Golgotha gereinigd en verzoend. En we bidden u om een ieder van ons, dat we, als we voor de keuze staan Babylon te volgen of het hemels Jeruzalem, Heer, dat te verwachten, dat onze keuzes snel gemaakt mogen worden door uw verschijning, zoals bij Abraham. Daar bidden wij u voor. In de naam van de Heer Jezus Christus.